Het weekend van Radio 5.
In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het Oudtestamentische boek Richteren. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond in de eerste reeks aflevering 1, de inleiding. En ter inleiding van deze eerste uitzending door dominee de Butter lezen we een paar versen uit Jozua, het slot van Jozua. Jozua 24, vers 29 tot 31. En het geschiedde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heren, stierf, oud zijnde 110 jaar. En zij begroeven hem in de landpalen van zijn erfdeel, de Timnat Sera, hetwelk is op een berg Ephraims aan het noorden van de berg Gaas. Israël nu diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die al het werk des Heeren wisten, hetwelk hij aan Israël gedaan had.
Als we een begin gaan maken met het lezen van het Bijbelboek dat de naam Richteren draagt, dan is het van meet af duidelijk dat we daarin te doen hebben met een vervolg op het boek dat naar Jozua genoemd is. De aansluiting aan het boek Jozua blijkt al direct uit het eerste vers van het eerste hoofdstuk en dan ook nog wel uit het eerste woord van dat hoofdstuk, het voegwoordje en. Richteren borduurt voort op wat God in het boek Jozua ons heeft verteld. Daarin ging het over de verovering van en de verdeling van het land Kanaan onder leiding van Jozua. Maar als we het boek Jozua uit hebben, is het ons ook duidelijk dat de verovering van dat land der belofte nog niet compleet was en dat er ook nog heel wat Kanaanieten waren overgebleven. Het boek Richteren informeert ons dan over de verdere gang van zaken en laat ons zien hoe Israël na de dood van Jozua met de rest van het werk is omgegaan en hoe het dit volk vergaan is in de eeuwen die erop volgden. Maar al sluiten deze Bijbelboeken heel sterk op elkaar aan, er is anderzijds ook een groot contrast tussen deze boeken. Plaatst het boek Jozua ons keer op keer voor de grote trouw van de Heere, die zijn beloften heeft vervuld en die daarin blijk heeft gegeven dat hij voor zijn woord instaat. Het boek Richteren laat een heel ander beeld zien. Laten we het maar direct zeggen. Het is lang niet altijd een opbouwende lectuur die we in dit Bijbelboek aantreffen. De nadruk valt keer op keer wel op de trouw van de Heere, maar anders dan het boek Jozua besteedt Richteren ook veel aandacht aan de ontrouw van het volk. Zo mooi als alles was toen ze het land der belofte betraden en in bezit namen, zo teleurstellend verloopt de geschiedenis als ze eenmaal in Kanaan wonen. We horen van afval, we horen van afgodendienst, we horen van allerlei gruwelijke zonden. En in verband daarmee horen we ook van de oordelen die de Heere over het zondige volk heeft gebracht. O ja, we lezen ook van uitreddingen en daaruit blijkt dan ook weer dat de Heere de getrouwe en de genadige is en blijft. Maar die zonden van Israël, die zijn het die in alle eerlijkheid ook worden vermeld. En juist daarin komt uit dat Gods werk nog verijdeld zou zijn geworden als het van de mens afhankelijk was geweest. Een uitdrukking die we in het boek Richteren een aantal keren tegenkomen typeert het hele tijdsbeeld. Ik bedoel de woorden: in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Er was geen koning, er was geen centraal gezag. En daar lag volgens de schrijver van dit boek het grote probleem. En dat er geen centraal gezag was, dat had weer tot gevolg dat het individualisme hoogtij vierde en dat de mensen maar deden wat ze zelf goed vonden, zowel op politiek als op godsdienstig gebied. En daarmee was in vele gevallen het hek van de dam. En de vraag ging klemmen wie dat hek weer op de dam terug zou zetten. Waarom was er dan geen koning? Om dit te verstaan moeten we letten op de plannen die de Heere met zijn volk Israël had en wat hij van dit volk wilde maken. Tijdens de woestijntijd was er een leider, Mozes. En die leider was met Gods gezag bekleed en hij werd ook algemeen door het volk erkend. Toen Mozes wegviel, kreeg Israël een nieuwe leider, Jozua. En onder zijn leiding is toen het land veroverd en verdeeld. En Jozua had ook gezag. Gezag dat ook door het volk algemeen erkend werd. Maar ook Jozua viel weg. En kwam er toen nog een nieuwe leider. Nee, de hoge priester stierf ook. Maar die werd wel opgevolgd. In plaats van Eleazar kwam Pinehas. Maar de plaats van Jozua bleef leeg. Waarom? Was het niet veel beter geweest als er toen ook weer een opvolger voor Jozua zou zijn gekomen? Een man met gaven door God hem verleend en met gezag waarmee God hem had bekleed? Zou het volk dan niet voor veel onheil bewaard zijn gebleven? Waarom was er eigenlijk geen koning? Het plan dat de Heere had, was dat zijn volk een theocratisch bestuurd volk zou zijn. De staatsvorm van Israël, zowel politiek als godsdienstig, zou de theocratie zijn geweest, waarin geen enkele scheiding bestaat tussen kerk en staat. Dat betekende dat God zelf de koning van Israël zou zijn en dat het volk hem als zodanig zou erkennen. Vandaar dat er wel priesters waren om het volk steeds weer op hun God te wijzen en tot het dienen van die God aan te sporen. De dienst van de priesters zou voldoende moeten zijn om het volk in het rechte spoor te doen gaan, zonder verdere tussenkomst van een aards koning. Hierbij moeten we bedenken hoe het in de eeuwen daarvoor gegaan is. Een en andermaal heeft de Heere er alles aan gedaan om met zijn evangelie de hele mensheid te bereiken. Maar de mensheid luisterde niet. Het liep uit op het oordeel Gods, eerst de zondvloed, waarbij vele mensen zijn omgekomen, bijna allemaal. En toen begon God opnieuw, weer met de hele mensheid, die uit Noach en zijn zonen zou zijn voortgekomen. Maar opnieuw luisterde de mensheid niet. En Genesis 11 vertelt ons van de torenbouw van Babel, die beschreven staat als een nieuw voorbeeld van regelrecht verzet tegen de Heere en ongehoorzaamheid aan zijn wil. En toen besloot de Heere verder te gaan met slechts één volk, dat hij zelf ging formeren. Hij riep Abraham, maakte hem tot een groot volk en dat volk wilde de Heere nu speciaal voor zichzelf hebben. Dat zou het volk zijn dat hem speciaal zou mogen dienen en op een hele bijzondere manier in zijn gunst zou mogen delen. Een volk waarvan Psalm 148 zegt dat het nabij hem is. Een volk waarover hij op een heel bijzondere manier koning zou zijn. En stel nou eens dat dat ideaal zou zijn bereikt. Stel eens dat Israël zich aan deze regel zou hebben gehouden. Wat zou dat een geweldige zegen hebben meegebracht? Dat had de Heer ook beloofd. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 28. Hoe vaak lezen we het daar niet? Ge zult gezegend zijn, ge zult gezegend zijn, ge zult gezegend zijn. En wat zou dat volk op deze manier ook model hebben kunnen staan in het midden van de wereld van die dagen? Iedereen had dan kunnen zien dat in het dienen en gehoorzamen van de Heere een grote zegen is gelegen en dat de Heere daar zijn gunst betoont. Zo zou de opdracht die de Heere al aan de stamvader van dit volk gegeven had ook gerealiseerd zijn geworden: wees een zegen. En waarom zou het ook niet mogelijk zijn geweest? O ja, Israël was een volk van zondaren, dat was tijdens de woestijnreis ook genoeg gebleken. Want wat hebben ze gemurmureerd en wat heeft de Heer een groot geduld met hen moeten hebben. Het was ook niet zonder reden dat de reis door de woestijn al met al 40 jaren heeft geduurd. Maar het boek Jozua laat ons nou juist zien dat datzelfde volk toch ook een heel ander beeld kan vertonen. Want tijdens de verovering en de verdeling van het land horen we niet van murmureren. En gewillig hebben ze zich toen geschikt onder de bevelen van hun leider Jozua. O ja, er waren toen ook wel oneffenheden. De zonde was niet helemaal uitgeroeid. Maar vergeleken met de tijd daarvoor toonde Israël in de dagen van Jozua een veel grotere gehoorzaamheid en leefden ze in veel sterker vertrouwen. En het leek er toen op dat de dingen die ze in de woestijn hadden meegemaakt, het sterven van een hele generatie mensen, en ook wat ze gezien hadden van de daden des Heren, de geweldige overwinningen, als door een wonder behaald, het volk gebracht had om nu waarlijk de Heren te dienen. Wel nu als het toen kon, waarom zou het dan niet hebben gekund in de dagen en de jaren na Jozua? Waarom zouden ze toen niet hebben volhard in het navolgen van de Heren en in het erkennen van zijn absolute koningschap? Maar helaas, zo is het niet gegaan. Dat komt nog wel bij, al was dat zeker de hoofdzaak niet. Als Israël door een aartskoning zou worden geregeerd, dan zou die vorm van regering met zich gebracht hebben dat een dure hofhouding moest worden onderhouden en bovendien ook nog een heel ambtenarenapparaat. En als in later jaren het volk een koning eist, zijn het juist deze dingen waar Samuel het volk aan herinnert en voor waarschuwt. En hij laat zelfs nog weten dat vanwege de zware lasten die het hebben van een koning voor het volk zou meebrengen, het volk er op den duur nog wel eens heel erg spijt van zou kunnen krijgen dat ze een koning hebben gewild. Maar de hoofdzaak was, de Heere had zich dit volk tot een eigendom gemaakt. Hij wilde het helemaal voor zich hebben. Hij wilde het als koning regeren. En als koning claimde hij de gehoorzaamheid van dat volk. God wilde de theocratie. Het is echter duidelijk, onder andere ook uit Deuteronomium 28, dat de voorwaarde voor het slagen van dit, als we het zo mogen noemen, experiment, een getrouwe gehoorzaamheid van de kant van het volk moest zijn. Zouden ze de wetten van hun koning niet naleven, een eigen weg kiezen, dan zou van Gods plan niets terechtkomen, dat zou worden verijdeld. Welnu, die mislukking is nu juist datgene wat het boek Richteren ons laat zien. Israël weigerde keer op keer aan de Heere gehoorzaam te zijn en hem alleen te dienen. En dan lezen we in dit boek wel dat de Heere steeds weer een nieuwe poging deed om het volk door het geven van een nieuwe leider weer op de rechte weg te brengen. En dan leek het een poosje weer goed te gaan, maar het was slechts tijdelijk. En uiteindelijk, na vele jaren, waarin de afval ook steeds ernstiger vormen aannam, kon God tot geen andere conclusie komen dan dat Israël niet rijp was voor deze vorm van directe theocratie. Toen brak de tijd aan van de monarchie, een minder directe vorm van godsregering. Waar het dus op vast zat, was de onwilligheid en de weerbarstigheid van het volk. Het zondaar zijn is altijd weer een belemmering voor het liefdevolle dienen van de Heere. Dat zondaar zijn maakt theocratie onmogelijk. Daarin zit de tragiek van het boek Richteren. Het volk is ontrouw. Zo rijk gezegend verlaten ze toch de Heere. En God krijgt niet waar hij recht op heeft. Hem wordt verdriet aangedaan. En toch, ook het boek Richteren laat zien dat de Heere, ondanks de vele teleurstellingen die hem worden aangedaan, toch de getrouwe is gebleven. Ik verwees er zojuist al naar. God gaf richters, shofetim, zoals ze in het Hebreeuws genoemd worden. En door die richters bewijst de Heere dat hij zijn volk toch bleef gedenken en verzorgen, al had hij vele malen redenen om zich op Israël te vertoornen, en al deed hij dat ook menig keer. Hij keerde zich niet van dit volk af en hij gaf het niet prijs. Hij tuchtigde het, dat wel, door middel van vijandige volkeren, van dichtbij of van ver weg. Hij bracht Israël in grote nood, dat wel. Maar als ze zich dan weer in hun nood tot God wenden en zich bekeerden van hun verkeerde wegen, dan stond hij terstond tot hun hulp gereed en hij gaf zo'n sjofeet. Wat was dat voor een persoon? Onder normale omstandigheden was zo'n richter iemand die beslissingen neemt, die recht spreekt, die de wet handhaaft. En we zullen bij verdere lezingen van dit Bijbelboek ontdekken dat dit inderdaad ook tot de taak van de daar beschreven sjofetim heeft behoord. Maar hun werk kreeg een extra dimensie. Ze waren meer dan rechters. Ze kregen ook een taak op militair terrein. Het ging ook tot hun opdracht behoren om het verdrukte volk van de vijand te bevrijden. Soms deden ze dat door zich aan het hoofd van een leger te stellen. Soms opereerden ze in hun eentje. Maar de bestrijding van de vijanden werd een wezenlijk bestanddeel van hun opdracht. En voor de manier waarop ze hun werk dienden uit te voeren hadden ze een voorbeeld. De Heere zelf. In hoofdstuk 11 vers 27 wordt hij immers ook zo'n sjofeet genoemd. De Heere die rechter is, richtte heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons, zo lezen we daar. Hij is het die recht spreekt, hij is het die verlossing bewerkt. En aan hem hebben de richters zich dan ook te spiegelen. Deze richters worden niet allemaal even uitvoerig beschreven. Er zijn er over wie er heel wat gezegd wordt. Gideon, Jefta, Simson. Er zijn er ook die bijna als in het voorbijgaan genoemd worden. Samgar, Abdon en anderen. Er zijn er geweest wier werk het hele volk ten goede kwam. Er zijn er ook geweest wier werk slechts voor een bepaalde regio betekenis heeft gehad. Maar ze waren allemaal shofetim in die speciale betekenis van het woord. Zoals gezegd, de beschrijving van hun persoon en hun werk beslaat het grootste deel van het boek. Het gedeelte vanaf hoofdstuk 2 vers 6 tot en met hoofdstuk 16. Het eerste hoofdstuk heeft een wat ander karakter. Dat laat een van de oorzaken zien waardoor ze later in de zonde van ongehoorzaamheid zijn vervallen. Ze deden namelijk niet wat de Heere hen had opgedragen. Ze roeiden de Kanaanieten niet uit, ze verdreven hen evenmin. Dit werd oorzaak van struikeling. De laatste vijf hoofdstukken, 17 tot en met 21, hebben ook een ander karakter. Daarin wordt aan de hand van een paar voorbeelden verteld wat er is gebeurd in die periode, toen mensen allemaal maar deden wat goed was in hun ogen. En met die voorbeelden wordt dan aangetoond waar het toe leidt als mensen met God en zijn gebod geen rekening meer houden. Zowel op godsdienstig als op maatschappelijk of sociaal terrein blijkt dan dat mensen niet in staat zijn in eigen kracht en met eigen middelen het schip drijvende te houden en het lek boven water te krijgen. Als we God verlaten, gaat het van kwaad tot erger en komt het tenslotte tot algehele schipbreuk. Hoe lang heeft die periode van de richteren geduurd? De berekeningen van de verschillende deskundigen lopen nogal uiteen. Maar het staat wel vast dat die periode een aantal eeuwen heeft geduurd. Laten we zeggen ongeveer 3 eeuwen. En daarbij is te bedenken dat het meer dan waarschijnlijk is dat niet alle richters in elkaar opvolgende perioden hun werk hebben gedaan. Ik bedoel, er zijn er geweest wier optreden gelijktijdig viel. Maar ik noem dat alleen maar even voor de volledigheid en ik zal er niet verder op ingaan. Overigens is de periode waarin de richters hun werk deden niet afgesloten met hen die in het boek Richteren genoemd worden. Ook de geschiedenissen die in het begin van het eerste boek Samuel beschreven staan, horen in feite bij de richterentijd. Eli en Samuel worden zelf ook shofet genoemd. En pas als Samuel op bevel van de Heere Israël een koning geeft in de persoon van Saul, en als hij zelf afscheid neemt en zijn taak neerlegt, dan is de richterentijd voorbij en begint de periode van de koningen. Kunnen we nog iets zeggen over de schrijver van dit Bijbelboek? Als we dat proberen, kan het hoogstens een gissing zijn. Wat wel duidelijk is, is dat de schrijver gezocht moet worden in de tijd toen er al koningen regeerden. Men heeft wel de gedachte geopperd dat Samuel het misschien geweest is. Heeft hij geput uit andere bronnen? Gebruik gemaakt van bestaande overleveringen? Het zou best mogelijk zijn, want het boek is in feite een verzameling van op zichzelf staande geschiedenissen. Daar loopt dan wel een rode draad doorheen, de draad van Israëls ontrouw en van Gods trouw. En de uiteindelijke redactie is dan geweest in handen van een ons misschien wel voor altijd onbekende schrijver, die bij het samenstellen van zijn boek wel geleid werd door de Heilige Geest. En daarom ontvangen we ook dit boek als heilig en kanoniek, als een onderdeel van Gods geïnspireerde en daarom onfeilbare woord dat nuttig is alle eeuwen door tot onderwijs. Met dien verstande dat dit boek met name in de kanon is terechtgekomen met de bedoeling om ons te waarschuwen dat de zonde niet ongestraft blijft en dat Gods oordeel niet sluimert, terwijl tegelijk ook door dit hele boek heen de stem klinkt die zegt dat de Heere in de toorn aan zijn ontfermingen gedenkt.
Tot zover de Bijbel open, waarin dominee de Butter, predikant de Middelharnis, een begin maakte met de Bijbelstudieserie over het boek Richteren. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Richteren 1, de versen 1 tot 20.